geliefden. We hebben daar samen gezongen uit Psalm 45. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Een gebed van de levende kerk God, van die kerk die iets kent van de glans van Gods heerlijkheid, maar die ook iets kent van die onbeperkte macht en van dat goddelijke vermogen dat Christus bezit, niet alleen als de Zoon van God, maar ook als de middelaar van het verbond der genade. Zonder die glans, geliefden, dan is alles donker en dan is alles in duisternis. Maar ook zonder die macht, dan worden we weggesleept en weggevoerd in de banden des Satans en in de banden der zonde en in de boeien der eigen gerechtigheid. Daarom de behoefte van die kerk in Psalm 45. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. En toen het gebeurde bij de inwijding van de tempel van Salomo, dan staat er geschreven dat de priesters, die konden niet staan vanwege de heerlijkheid. En toen Christus zijn glans vertoonde en zijn macht openbaarde in zijn opstanding uit de doden, toen werden de wachters als doden en ze zijn gevlogen naar de stad. Vertoon uw macht, vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. En nu de noodzakelijkheid, geliefden, in de wereld, bij al wat er plaats heeft, dat God nog eens op mocht staan. En dat God zich ook over ons arm land, die met God geen rekening meer houdt, en met God en God die spot, dat God nog eens tonen mocht. Dat een rot was. Zou alles niet door kunnen gaan, mensen, als er nog een Daniel was. En als er nog een Nehemia was. Maar die zijn er niet meer te vinden. Dat is de reden. Maar God, die blijft God. En Hans Sion was verheugd. En juicht, o Heer van vreugd, met Juda's dochters scharen, wanneer ze de blijde maren uw oordeelschat gehoord. En dat zou het kunnen gebeuren, mensen, zoals David te midden van 70.000 slachtoffers op de dorstvloer van Arauna, dat een Gods aangezicht nog ging aanroepen en dat een God nog ging aanbidden. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. In Gods kerk is het noodzakelijk, o, dat de hel nog eens beschaamd zou worden, dat God nog eens wonderen zou verrichten die de eeuwigheid zullen verduren. Maar ook, vertoon uw macht, vertoon uw majesteit, ook in de harten van Gods kinderen en in de harten van Gods gunstgenoten. Opdat Sion uit het stof nog eens opgericht zal worden. Opdat er nog eens glans gelegd zal worden op het werk van Gods handen. En dat ze bij die glans in het licht van zijn aangezicht mochten wandelen. En dat de majesteit Gods nog afgedrukt en ingedrukt en overgedrukt. En dat we ons in de majesteit van Gods werken en van Gods daden ons mochten verheugen. Maar vanzelf, dat gaat met verlies van onszelf gepaard. En met een omkomen van onszelf. Omdat Christus die dood geen helper en geen medehelper. Maar die behoudt het veld met de Heere. En dat doet hem alleen en persoonlijk. Zoals we vanmiddag met de hulp des Heeren daar nog een enkel woord over wensen te spreken. Onze tekst dat is in Johannes 2. En daarvan het 17e vers waar Gods woord al dus luidt. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is. De ijver van uw huis heeft mij verslonden tot dusverre. Het gaat vanmiddag in deze tekst over de tempelreiniging. Ten eerste wat Christus in die tempel vond. Ten tweede wat Christus in die tempel deed. Ten derde wat Christus in die tempel bewees. En ten vierde wat Christus in die tempel bevestigde. Dus wat hij daar vond, wat hij daar deed, wat hij daar bewees en wat hij daar bevestigde. En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. Christus, die is van Nazareth verhuisd naar Capernaum. We lezen maar één keer dat Christus in zijn leven verhuisd is. Hij is ook maar ruim 33 jaar op de wereld geweest. Dus geen 70 en geen 80 en geen 90. We hebben de vorige week morgens gehoord over dat eerste wonder en dat eerste teken dat Christus water in wijn heeft veranderd. Vanmiddag gaan we handelen over zijn eerste werk. En nu staat er het Pascha dat Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. We lezen drie keer in de Bijbel dat Christus opging naar Jeruzalem voor het Pascha. Dat was in Johannes 2, dat was in Johannes 6 en dat was in Johannes 13. Dat hij opging naar Jeruzalem, dat was ook om te betonen dat hij eerbied en ontzag had voor de ordeningen van zijn vader en voor de instellingen van zijn vader. Maar toch, daar ligt ook deze betekenis aan de grondslag, gemeente, dat Christus gaat bewijzen dat zijn werk ligt niet in de politiek, niet in de regering van het land, maar dat de arbeid ligt in het midden van zijn kerk. Het gehele doel van Christus' komst op de wereld, dat is de verheerlijking van de geschondene deugden God. En de terugbrenging en de herstelling van zijn kerk. Van die kerk die hij van zijn vader van eeuwigheid heeft ontvangen. Dus gelieten, wat vanmiddag onze aandacht vraagt, dat is dat een arbeid van Christus ligt in het midden van zijn kerk. Daarom, toen Christus in Jeruzalem kwam, toen was zijn eerste gang, was naar de tempel. Je weet dat de profeet Haggai, die had geprofeteerd na de Babylonische ballingschap, dat de heerlijkheid van de tweede tempel groter zou zijn dan van de eerste. En dat was omdat in de dadelijkheid vervuld zou worden wat Malachi geprofeteerd had, en snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere, die geheiligen zoekt, namelijk de engel des verbonds, in van de welke hij lust hebt. Vanzelf die komst van Christus in de wereld en zijn doel waarmee hij kwam, dat werd niet beseft. Daar waren er maar heel weinig die daar een gezicht in gehad hebben. Voor de meeste mensen was het zo, ze zagen uit naar een verlosser, maar alleen maar een verlosser die ze verlossen zou van de Romeinen. En die Israël als een staat weer zou bevestigen. Dus een Christus die maar voor uitwendige dingen op de wereld zou komen en waarom ze zouden dansen als een koning der Joden. Maar de komst van de Heer Jezus, die is zo anders. Daar staat van geschreven in datzelfde boek van de profeet Malachi: maar wie zal de dag zijn toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van in een houtsmid en als zeep des volks. En hij zal zitten louterende en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. En hij zal ze door louteren als goud en als zilver. Dan zullen ze de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dus de komst van Christus heeft een heel ander doel en oogmerk dan dat een mens daarover denkt en hij eigenlijk overdenken kan. Een mens die is blind is hemelse wegen van alle kanten missen. En zijn dwaasheid wordt hoe langer hoe meer in zijn leven openbaar. Dat hem tot de bekentenis moet gebracht worden, ik weet het niet. Christus die kwam in de tempel. Hij was daar tevoren gebracht op de 40ste dag. Hij was in die tempel met Jozef en Maria gekomen toen hij 12 jaar oud was. En toen hij reeds verklaarde aan Maria zijn moeder Wist ge nu dat ik moest zijn in de dingen mijn vaders? Nu was het voor de derde maal dat Christus in een tempel kwam. En voor Christus als mens, niet als God, want dan zijn alle dingen naakt en geopend voor zijn aangezicht. En als God is er geen disappointment, geen teleurstelling. Maar als mens was het een grote teleurstelling wat Christus in die tempel vond. Hij vond daar die ossen en schapen en duiven verkocht. Hij vond daar de wisselaars zitten. Je zou zeggen, hoe was dat mogelijk? De tempel was de heilige plaats Gods. En die tempel die had drie delen. Het voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Maar nu benevens het voorhof waar de Joden konden komen, was er na de Babylonische ballingschap, was er nog een ander voorhof gebouwd. En dat werd genoemd de voorhof der heidenen. Dat wil zeggen, dat was de plaats waar de proselieten kwamen. En waar die een plaats hadden om te vertoeven. En nu is dat voorhof van de heidenen, dat is in later jaren is dat ingericht als een marktplaats. Vanzelf met Pasen. Dan kwamen ze van alle kanten uit verschillende landen, kwamen ze naar een tempel. We hebben dat verder niet uit te breiden. En ook op de dag van het paasfeest en in de zeven dagen dat het paasfeest gevierd werd, dan werd aan de mensen gelegenheid gegeven om de tempelbelasting te betalen. Maar nu zat daar wat tussen. Ten eerste, in verband met de ossen en met de schapen en met de duiven. De vroeger jaren, dan kwamen die mensen naar de tempel en dan brachten ze al die schapen en die ossen, die brachten ze met. Sommigen waren dagen en weken onderweg. En je kan wel begrijpen dat dat niet zo gemakkelijk was. Om met al die beesten zo lang onderweg te zijn. Maar nu hebben die Joden, die Farizeeërs, die eigenlijk over het werk van een tempel gingen, die hebben het allemaal makkelijker voor de mensen gemaakt. Dat ze de beesten niet meer mee hadden te brengen, maar dat ze ze nu zelf bij de tempel kopen konden. En dat ze ook later dat voorhof van de heidenen ingericht hebben, en dan kon je te kust en te keur al die beesten zien, en dan kon je daar een beest kopen. Dus je kan wel begrijpen, mensen, het was heel wat makkelijker. Het was zo makkelijk dat de mensen als ze naar de tempel gingen om te offeren, als ze maar geld bij er hadden, dan konden ze een os kopen of een schaap kopen. En daar waren zelfs duiven in de tempel. Dat was voor de arme mensen. Zoals Maria en Jozef er waren. Want die hadden twee tortelduifjes om te offeren. Maar ook zelfs die mensen, die werd het zo makkelijk gemaakt dat ze daar in hun tempel konden alles kopen. En het schijnt dat er eigenlijk geen mens meer was die er tegen protesteerde. Lodestein die zegt, als de kerk geen protesterende kerk meer is, dan is geen kerk meer. Maar er was eigenlijk niemand, zover als je daarvan leest, die zijn mond meer opendeed. Dus die tempel, dat was op den duur niet anders als een markt. En dat was u de plaats die afgezonderd was om den Heere te dienen en om God te verheerlijken. Daar waren ook wisselaars. Daar waren tafels aangericht, net als in een bank, waar de mensen er geld wisselen konden. Want daar zat hem ook weer in een zekere zaak. Dat die belasting van die tempel in die tijd, die kon alleen maar betaald worden door Syrische munten, die bij de Joden het handbaarste waren. En natuurlijk die mensen, de ene, ik zal maar zeggen, de ene die kwam van Michigan en de ander die kwam van die kwam van Illinois en de derde die kwam van Wisconsin en de vierde die kwam weer van een andere plaats. En die mensen die hadden ook in die tijd, al die verschillende landen, die hadden verschillend geld. Maar die mensen die konden dreigen geld niet kwijt om de belasting te betalen. Dus de noodzakelijkheid die was dat ze dat geld inwisselen moesten. En dan konden ze het originele geld krijgen wat ze voor die belasting moesten betalen. Maar nu om die mensen ook tegemoet te komen, om het allemaal even makkelijk te maken, dat ze in de stad zelfs niet naar een bank moesten, want die waren er ook al in die dagen, die zijn er altijd geweest, schijnt wel. Dus dan hadden ze het ook in dat voorhof van de tempel. Dan waren daar mensen bij die tafels van die wisselaars, die dat allemaal daarin wisten. Die waren dan zelf daarmee op de hoogte. Ze wisten meer van geld dan van oorzies, dat kan je wel bereiken. Zo gaat het met de mens. Oh ja, diep treurig en ellendig. Diep treurig en ellendig. Dus dat heeft Christus daar nu allemaal gevonden. Wat een teleurstelling. Wat een ontnuchtering. Dat wil zeggen, aan één kant. Want daar staat ook in dit kapitel dat hij niet van nodig had dat iemand getuige zou van de mens. Want hij zelf wist wat in de mens was. Al die handel die daar was in die tempel, dat wist Christus dat dat allemaal in het hart van een mens was. Dat is er allemaal vanuit, dat is, het was niet door God geschapen, maar dat is allemaal door de val van Adam erin gekomen. God is erin uitgegaan, of hebben we eruit gebannen, en de duivel en de wereld en de zonde, die hebben we erin gehaald. Dat is de reden. En dat is de zaak. En nu, mijn geliefden, als de Heer eens bij ons kwam, wat zouden we dan hier van binnen vinden? Misschien nog wel veel erger dan 1000 verkoppen. En of ze een schaap herinneren. Want het is een moordspelonk wat er van binnen bij een mens te vinden is. Dat hart, dat niet anders dan slijk en modder opwerkt. Waar alle goddeloosheden uit voortkomen. De Heer Jezus die heeft het allemaal bij name genoemd. Geen wonder dat je leest in Genesis 6. Toen berouwde de Heer dat de mens op de aarde gemaakt had. En Christus, toen hij in die tempel dat alles vond, die zou wel gezucht hebben en gezegd, heeft God de mens zo geschapen, zo geschapen, dat er nu niet anders meer en niet anders als gedachten voor de wereld en voor de zonde meer over heeft. En dat nu zomaar naar de eeuwigheid dreigt om de ere Gods en om het heil van zijn ziel is zichzelf een totaal niet bekommerd. Wat een diep ellendig, jammerlijk schepsel dat hij toch is. Je zou het voor heel de wereld niet durven en niet willen zeggen. Allemaal wat er om gaat en allemaal wat er te vinden is. Dat heeft Christus daar nu gevonden. En wat heeft Christus nu gedaan daar in die tempel? Je leest in Psalm 118 van die offeranden dat ze ze bonden aan de hoornen van het altaar. Want je kan wel begrijpen, het is daar een verzameling van ossen en schapen geweest. Ontzettend. Al die mensen die daar kwamen om te offeren. En natuurlijk die grond daar bij de tempel en in dat voorhof. Die lag vol met touwen. Je hoorde ze zo maar neer daar. Daarom staat er dat er een geestel van touwtjes gemaakt maakte. Christus die heeft ze helemaal niet op moeten zoeken. O geliefden, we brengen ons eigen touwtje mee. Waar Christus een geestel van gaat maken. Om ons te slaan. We komen het zelf mee te brengen. Een mens die zou zijn mond maar nooit open moeten doen. Maar die zou maar moeten zeggen, oh God, schuld, schuld, schuld. Want God die raadt maar op wat wij daar neergehoord hebben. Is het anders? Een geestel van touwtjes. En nu werden er geestels gemaakt in de oude testamentische tijd. Waar honden en waar paarden en waar ezels mee weggeslagen werden. Christus die gaat een geestel van touwtjes maken. En als staat er, hij dreef ze allen uit. Uit een tempel. Ook de schapen en de ossen. En het geld der wisselaren stortte hij uit en keerde de tafelen om. Dat was de kerkelijke tucht die Christus daar handhaafde. En Christus die was nog zeer langmoedig in hetgeen wat hij deed. Hij dreef die mensen eruit. Maar ook al de schapen en de ossen. Christus die had met de adem van zijn lippen. Hij had ze allemaal kunnen verteren. Dat mens en beest dood neergevallen was. Maar nu drijven die mensen uit. En die schapen en die runderen. Die ossen die drijven ook uit. Allemaal moeten ze uit een tempel. Omdat het de plaats niet is om handel te drijven. Het is geen plaats voor schapen en voor ossen. Je leest niet van de Heer Jezus dat hij een geestel van touwtjes nam. Toen die oude Simeon in de tempel kwam en die oude Anna. Nee, die hebben ervaren milde handen. Vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En die zielen die waren getrokken met de koorden van Gods eeuwige liefde. Maar al diegenen die daar verkochten en al die wisselaars, die zijn allemaal uitgedreven. De Heer Jezus die heeft dat geld niet weggeworpen. Er staat wel dat een tijd gestort heeft. Dus ze waren in de gelegenheid om het meten, om het op te rapen en om het nog mee te nemen. En ook degene tot wie die schapen en die ossen behoorden, die hadden ook gelegenheid om ze nog mee te nemen. Want de Heere, die handelt niet als een onzinnigen, nee, maar het is allemaal wijsheid, al Gods wegen. En de Heere Jezus die heeft verstandiglijk ook daarin gehandeld. En dan, hij keerde de tafelen om, dat wil zeggen, die handel met dat geld, dat moest uit de tempel blijven. Dat was afgelopen. Daar werd door Christus een einde aan gemaakt. En hij zeide tot degene die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. De Heer Jezus die had ze weg kunnen laten vliegen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij zei, neem die dingen van hier weg. Dus hij wilde die mensen niet beroven van hetgeen dat God ze had gegeven. Hij wilde ook de leeftocht niet wegnemen, maar hij zei, neem deze dingen van hier. Waarom zouden die duiven, van die duiven gezegd hebben, neem ze van hier? Zou er tegenwoordig ook nog duiven in de kerk zitten? Oh, goed. In elke bank. In elke bank. Daar moet je maar eens horen dat de kerk uit gaat. Op dat, daar zo op dat terrein. Hoeveel vogels dat daar niet vliegen? De een die begint over het weer. En een ander die begint over wat anders. En hoe weinig zullen er zijn die nog eens wat, een woord over de waarheid zullen zeggen. Dus het zijn allemaal vogels die het maar wegpikken. Nee? Wegpikken. En dan ben je nog niet thuis of het is allemaal weg. Ik zei tegen die jongens vanmorgen op die karakterisatie. Ik zei, wie weet nog wat erover gepreekt is vanmorgen. Weet je de tekst nog? En helaas waren er maar bitter weinig. Maar bitter weinig. Ik zei, jongens, is toch niet erg. Nu kom je pas uit de kerk. Je zou toch die tekst wel eens moeten weten. Maar och mensen, wij hebben er geen belang bij. Dat is de zaak. Wij hebben er geen belang bij. Als het over wereldse dingen gaat, dan weten ze het wel. Maar als het dus over de waarheid gaat. O gemeente, geliefden, het zou zo rechtvaardig zijn als een mens sterft, dat men in de hel zal vallen. Dat zou zo rechtvaardig zijn. Want die kan van nature en die wil niet anders, als zijn leven verzondigen en verbeuzelen. Dat is al wat het is, mensen. Ja. Wat Christus deed, hij dreef ze allen uit. En nu zijn er twee dingen die zo opmerkelijk zijn. Want er is zoveel in de waarheid om te leren, mensen. tot onderwijzer. Heeft de Heer Jezus ingeroepen de helft van zijn discipelen, de hulp van zijn discipelen? Nee. Hij heeft het allemaal alleen gedaan. Alleen. Hij heeft geen verzoek aan de discipelen gericht. Heel niet. Hij heeft ze wel een echt tempel gegeven, dat ze zelf zo ook moesten handelen in een tempel. Later. Want de reiniging van een tempel, dat is het werk van de overheid, zowel als het werk van degenen die in de tempel dienen. De kerk en de overheid, dat zijn twee verschillende terreinen. Maar we kunnen ze niet van elkaar scheiden. Dat is onmogelijk. De overheid heeft de roeping in de kerk. Denk maar aan de koning. Hezekiah, Hiskia. En denk maar eens aan die koning Josia. Wat een arbeid dat ze in een tempel verricht hebben. Toen ze dat wetboek vonden en aan hem gaven, en wie die pilaar kan schrijven. Zo treurig dat het was. En ze zijn begonnen met de reformatie van de kerk. Maar in zonderheid is het werk toebetrouwd aan degene die God in zijn kerk heeft gesteld. In de tweede plaats, er is nog iets opmerkelijks hier vanmiddag. De Heer Jezus, die heeft bij dat doen, bij dat verrichten, geen tegenstand gehad. Dat is opmerkelijk. Dat die fariseërs en die schriftgeleerden, dat ze die tussenin sprongen. En dan al die eigenaars van die ossen en van die schapen. En dan die mensen die in die bank werken. Dat ze dat allemaal zomaar hebben toegezien laten gaan. En laten gaan al die dingen. Dat ze er helemaal niks tegen ingebracht hebben. Je leest zelfs niet dat er één de mond tegen Christus open gedaan heeft. Hij dreef zalen uit de Staten. En zij hebben dreigen eruit laten drijven. En zij hebben de duizend meegenomen. En zij hebben het geld opgeruimd en weggegaan. Zonder enig tegenspreken. En wat is dat nu geweest, mensen? Mijn derde punt vanmiddag, dat is wat Christus daar bewees. Hij bewees in die tempel de Zoon God te zijn. Want hij zegt, maak niet, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis mijn vaders tot een huis van koophandel. En nu over het algemeen geliefden was er onder die mensen die tijd, onder die fariseërs en schriftgeleerden, daar was geen eerbied voor Christus als de Zoon Gods. Ze hebben hem niet anders genoemd als de zoon van Jozef, als de zoon van de timmerman. En kennen we zijn vader en zijn moeder niet. Dus als de zoon van God hebben ze niet herkend. En toch, mijn geliefde, heeft zijn optreden, dat heeft zoveel beslag gelegd, dat er geen hond zijn toon voor zijn tong verroeren kon. Christus die heeft daar zijn goddelijke almacht als de Zoon God betuigt en bewezen. We hebben vanmiddag, we zijn begonnen, vertoon uw glans. Vertoon uw majesteit. En dat zien we nu hier in een tent. Tegen de handelingen van die Christus, van die koning van Sion, die daar gezalfd was over de berg van ons heiligheid, daar was niets tegen in te brengen en daar was niets tegen te doen. Met die heeft dit gesproken, de Heer Jezus, die ging door met zijn zaken, omdat hij de waarachtige Zoon God was. En voor het geloof gelieten een blijdschap en een vreugde, maar ook voor Gods arme volk. O, dat geeft zo'n troost en zo'n hoop. Want je moet maar eens proberen, mensen, om uit je hart die schapen en die ossen te krijgen. En dat geldt en die duit. Probeer maar eens. Zal allemaal mislukken. Dan moet je wel eens zeggen, want er staat ook nog wat voor in de waarheid. In Psalm 140, daar zegt de kerk, o God, verlos me uit de banden, waarin de boze mij bekwelt. Soms gaat hij naar de kerk met de hele wereld bij hem, op zijn rug. En met zoveel ellende en met zoveel moeite. En dan moeten ze, o God, verlos me toch. O God, dat nog zijn oor mocht krijgen, om nog eens wat te horen vanmiddag. En dat nog zijn inhoud in mijn hart mag hebben. O, meen nog eens een eensleer, Jezus. En drijft al die ellende nog eens uit. Ik zou alles niet vertellen vanmiddag, mensen, maar aan iedere kerk gelijk nog. Geloof je dat? Of je bent misschien anders dan ik. Misschien bij veel beter. Misschien bij veel beter. Maar als een mens is eerlijk is, als een eerlijk is, dan zouden ze, o God, dat nog op de wereld een plaatsje hebben, dat nog 2 voet heb om te stellen, en dat ik straks nog 6 voetjes zou krijgen om te leven. Wat een eeuwig wonder, zo'n mirakel, zo'n mond, dat een door de zonde geworden is. Want er wordt wat afgespeeld hier van mij. Nee. Nog eens, ik zal het maar niet noemen. Meer. Want je zou er van gruwen, van al de ellende. Maar dat nu de Heer Jezus, dat hij zich met zijn kerk bemoeit en met zijn arme volk bemoeit. En dat hij ons verlost heeft. Oh, dat er nog luisteren mag. Dat er nog luisteren mag met vermaak. En dat nog een woordje mag horen. Dat nog eens ingang in zijn hart mag vinden. Want er staat er zal niet een van de goede woorden die de Heer gesproken heeft op daar bevallen. Dat zal niet hoor. Maar ze vallen wel in de hart. Ze vallen wel in de hart, ja. En dan is het zoeter dan honing. En dan honing. Maar staat een arme stad er toch. Machteloos en krachteloos. We hebben donderdagavond van Missie Bozet gehoord. Ja, die lamme benen van die mannen. Die lamme benen. En dat waar ze zat, daar zat. En dat niks beginnen kon, totaal niks. Die moest zomaar opgepikt worden. Moet je ook wel eens opgepikt worden, mensen. En meegenomen. Voel je ook wel eens, zei je. Door in eigen kracht niks vermacht. En dat het van de hemel je gegeven moet worden. En wat een zegen dat het toch is. Wat een wel dat het toch is, mensen. Dat lieve kindervers in de Bijbel staat. Open uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Al wat u ontbreekt. Op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt. Schenk ik zo het smeet, mild en overvloedig. En dat nu een God is, mensen, waar je met al je ellende naartoe kan. En met al je banden naartoe kan. en met al je strijd naartoe kan, en met al je moeite naartoe kan, ja. En dat er voor die God niks te wonderlijk is. En die kan dat stenen hart nu wegnemen en een vlezen hart te geven. Die kan van binnen eens opruimen halen. Als onze vijanden met schand zelfvluchtig moeten wijken. Want al dat gespuis dat hier is, mensen, dat is allemaal om jaren mijn ziel te verwoesten. En om de hemel uit je hart te halen. Dat is allemaal. En dat gaat nu zomaar dag en nacht, gaat dat zomaar door. Daarom ze zijn wat gelukkig. Die uit dit ellendige leven verlost worden. Die van derzelf verlost worden. Ze zijn wat gelukkig. Een van ons oude ontslapen leraars. Die zei vroeger wel eens. Oh, die zei God volgde net als een zwaluwtje. Die zei het oktober wordt, die zei dan gaan ze wegvliegen. Naar zuiden, naar wat warm is. Maar hij zei, ze laat alles achter, ze laat alles achter. Ja. Dat nest, dat laat ze achter. En die in dat huis woont, die kan het allemaal snappen. En al wennen. Nee. Maar dat alles is achter, al wennen. Dat het toch van alles is verlost. Van alles. En als de hemel er zichzelf mee gaat bemoeien, met dat arme volk voor u. En dat het nu minder hard en nooit bevestigd mag worden, wat we samen nu gaan zingen, uit een 101e psalm. Het verkeerde hart, in wie het mij ook mag blijken, zal uit mijn huis van mijn omhang wijken. Mijn gunst zal hen die boze wegen gaan, nooit gadeslaan. Psalm 101, het vierde vers. Een wonder en wat wordt het een blijdschap en een vreugde als Christus zich nu hier in dat hart dat zo onrein is, een woonplaats van alle gedrochten en van alle zonden, dat nu Christus zich betoont als de eeuwige Zoon God. Maak niet het huis mijn vader tot een huis van koophandel. En wat is dan de praktijk van dat volk? Dan zei ze, Heere, dat is nu mijn diepe val in Adam, dat ik niet anders. Als mijn hart het kan maken als een plaats van koophandel. Maar och, verlos me er toch eens van. Reinig me er toch eens van. Och, je hebt toch zelf beloofd dat je de kinderen van Levi zult louteren. En nu zeggen ze in de natuur, mensen, die mensen die dat weten. Dan zei ze, die smelt het. van dat goud en van dat zilver, die blijft er allemaal bij zitten bij die ketel. En dan gaat er zoveel over dat hij er geen kennis aan heeft, dan zou je zeggen, er blijft niks van de ketel over, zo meneer. Gaat er allemaal uit. Maar die man die blijft er maar bij zitten. En dan kookt het en dan bruist het. Er is nog een tekst in Openbaring, daar praat er ook over. Misschien dat we nog wel eens over spreken mogen om kunnen. Maar over die pot. Die kokende pot. Maar die man die blijft er maar bij zitten. En die blijft er net zo lang bij zitten. Totdat men in dat edelmetaal zijn eigen beeld heeft. Zijn beeld. Zo lang blijft hij erbij zitten. Maar ga over het beeld Gods. Over het beeld van Christus om dat terug te krijgen. Daar gaat het. Maar daar moest zoveel af mis. En dat kost ons vlees en bloed. Oh, dan wordt de vijandschap zo openbaar. Dan komt de mens in zijn ware natuur openbaar. En hij zegt, een Heere, houd toch eens op. Moet het nog verder, moet het nog verder. Ja, mensen. Wanneer moet gereinigd en gelouterd worden, dat er niks als God meer overblijft. Zo gaat het. En dat is een weg die tegen vlees en bloed ingaat. Ja. Maar wat Christus nu bevestigt in de vierde plaats, maar een paar woorden meer. En zijn discipelen die werden indachtig. Dat er geschreven is. De ijver van uw huis, die heeft mij verslonden. Ja. 7 keer in het Nieuwe Testament komt Psalm 69 voor. Als een verheerlijking van de middelaar. Want Psalm 69, van begin tot het einde, dat is een Messiaanse psalm. Ja. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Zijn discipelen werden indachtig. Gelukkig hij wat in je hart gekregen hebt van de Heer. Want dan had God je op zijn tijd indachtig maken. Hetgeen dat hij je geleerd en onderwezen heeft. Had er niks is, kan je niet indachtig gemaakt worden. Dus het waren lieve van God bekeerde mensen in de cyclus. Ze werden indachtig gemaakt. Want ze hebben dat hadden geslagen. Ja. En ze zijn zo verwonderd geweest. Dat geen mens een hand naar hem uitstak heeft. Geen mens. En ze hebben die Christus daar bezig gezien. Met die regel van die touwtjes. Wat zouden ze tot eruit geranseld hebben? Ja, zijn handen gebruikt. Geweld gebruikt, wat anders in zijn bediening bijna nooit voorkwam. Hij gebruikte wel zijn mond, maar niet zijn hand. Maar nu hier de ijver van uw huis, die heeft mij verteerd. Christus die brandde van ijver voor de wille van zijn vader. Ten eerste, het was een blijk van zijn liefde tot zijn vader. En ten tweede, het was een blijk van zelfverloochening. Dat Christus zichzelf niet behaagde. Maar de smadenen dergenen die u smaden, die zijn op mij gevallen. Wat hij Christus daar gebrand van liefde. Hij kwam om de Heere van zijn vader te verhogen en te verheerlijken. En hij heeft zichzelf er niet op het oog gehad, mensen. Nee. Een bewijs dat een leraar in Gods kerk, die moet ook niet over zichzelf denken ten dien opzichte. Maar de ijver van Gods huis, die heeft mij verteerd. In spreken, in alles. Dat we onszelf niet zoeken en onszelf niet bedoelen. Maar dat de ijver van Gods huis ons verteert. Dat we de zuivere grondslag leggen die alleen in Christus is. Dat we geen mensen ontzien. Dat we geen mensen zullen behagen. Maar dat alleen de Heere Gods op onze harten gebonden is. Zou wezen. De ijver van uw huis, die heeft mij verteerd staan. Dat wil zeggen eigenlijk in de grondtaal als uitgebrand. O, die ijver tot de ere van zijn vader, die heeft u zo aangedreven om alles uit die tempel uit te drijven. want hij wou die gehele tempel en al wat daar gebeurde, dat wouden aan zijn vader teruggeven, omdat dat huis van zijn vader was. En dat nu in die plaats, dat er geen plaats voor de wereld was, en voor de zonde was, maar dat het een plaats was waar God verheerlijk moest worden, waar God moest ontvangen al de aanbidding en al de dankzegging en al de lof en al de prijs. De ijver van uw huis, die heeft mij verteerd. En uw Christus, die heeft nooit anders op de wereld beoogd dan dat zijn vader zou worden verheerlijk. Het is Christus zijn eerste werk geweest in de wereld om de tempel te reinigen. Maar het is ook in Luke en Matthäus 21, voordat hij ging sterven, is het ook zijn laatste werk geweest. Want daar heeft het ook alles uitgedreven. Want je moet rekenen, mensen, al drijft de Heer Jezus het uit ook in de harten van zijn volk. Zodra ze met eerbied gesproken zijn voeten ligt, dan komt al die ellende weer terug. Bijan die zegt in de Christenreizen, hij zei als vorst Emmanuel in de stad komt, hij zei dan gaan al die deugnieten die gaan onder de flanken kruipen. Alles en in hoeken en kanten, dat ze niet meer gezien worden. Maar hij zei, zodra de koning weg is, hij zei, dan komen ze er weer uit. En dan lopen ze weer vrij te slenteren, daar langs de straat. En zo is het van binnen ook daarom. Daarom, mijn geliefden, in het begin moest zijn hart gereinigd worden. Maar om naar de hemel te kunnen, zal hij nog een keer gereinigd moeten worden. Dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En dan zal de Heer worden aangeschreven tot in de nageslacht. Dus de reinigende kracht en de heiligende kracht van dat bloed, dat hebben we nodig zolang als we hier in de strijdende kerk op aarde zijn. Maar nu gelukkig, nu zat een voorrecht zijn geliefden, als nu in ons leven die Christus tot ons komt. Als ze van binnen zijn werk doet. En je moet er niet alleen van de zonde verlost worden. Maar ook de eigen gerechtigheid daar moet er van verlost worden. En om verlost te worden van de eigen gerechtigheid. Daar was dus een schrijver die zei. Je kan beter een heiden bekeren als hij een christen kan bekeren. Het is inderdaad geliefd. Het is inderdaad. Want hij wat van je eigen denkt en over je, van je eigen meent. En om dan bekeerd te moeten worden. En om dan van alles verlost te worden. Oh, dan moeten we zeggen, wat een almachtige kracht is er toch van nodig. Want hij wil met hand en tand, wil dan alles maar vasthouden. Daarom waren er in de tempel niet alleen osten en schapen en osten en runderen. Maar daar waren ook nog van die duiven. Want al is er nog zo arm in de wereld en in de genade. Je wilt toch nog wat hebben om te offeren. Maar nu staat er in Jesaja 40. Die nu verarmd is dat ze niet te offeren heeft. Die kiest een houtheid dat hij verop. En een wijze werkman die een beeld bereidt dat hij wankt. Daar heb je zaak. Ja. Ik heb eens een oud kind van God, dat is misschien al 40 jaar geleden. Die heeft in Texas worden verklaard. Was geen dominee hoor. Nee. Dat is geen dominee, maar die man heeft dat zo lief verklaard. Oh ja, mensen. Daar kwam die man in Christus terecht. En er is die man in God terechtgekomen met die tekst. Ja. Ik kan nog herinneren dat er was een dominee ook bij. En die ging er niet zo op in. Die zei, dat is een beetje inlegkunde. En ik dacht, nee, dat is geen inlegkunde. Dat heeft die man zuiver van God geleerd. Hoor. Dat kan je rest lopen. Ja, en dan ga je nog verder als professor zijn. Oh ja, want als God het van de hemeltjes leert en onderwijst, dan moet alles voor zich. Alles, ja. Maar het is voorrecht toch, mensen, dat die koning in je hart en in je leven komt. Is het alles gebeurd, mensen? Hij hoopt dat alles gebeurd is. Gezegend zij die grote koning, die tot ons komt in Scherena. Wij zegen u uit Scherena, we zegen u oud te zijn. En als hij komt, dan valt zijn komst niet zo mee voor ons vlees, maar voor de geest is het zo profijtelijk, mensen. Het is tot de verheerlijking van een drieënig God. We moeten gaan eindigen, de tijd is daar. We hopen vanavond je nog terug te zien, zover het u kan. De Heere die mocht de waarheid nog zegenen. Het mocht nog een ingang en een doorgang in onze harten vinden, mensen. En het mocht voor ons allen persoon, maar een behoefte worden dat die Christus naar ons toe mag komen. Waar wij onszelf niet van verlossen kunnen, maar waar hij ons van verlossen mag. En dat is de zetten nog eens nog zwaaien, hier van binnen. Van de zee tot aan de zee. En van de rivieren tot aan de heinderaar. En dan de ingezetenen van de dorre plaatsen, die zullen voor zijn aangezicht knielen. En zijn vijand zullen stofleggen. God zegene de waarheid tot waarachtige bekering. We zijn nog in het land der levenden. De deur is nog niet op het nachtslot. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil. En troostelijk woord. Verhard u niet. Maar laat u leiden. En voor Gods arme volk. Bij al der varen. Laat dat uw troost zijn, volk. Dat er een fontein geopend is. Voor de huizen Davids en de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Amen. Heere, ge mocht de waarheid zegenen dat de Heere God boven alles en dat de verheffing van zijn deugden onze zaligheid mag zijn en worden. Breng in de avond ons nogmaals samen. Als het met uw raad bestaan kan, geef nog lust en liefde en opgewektheid, onder jong en oud, klein en groot, en doe naar de rijkdom van uw genade, aan ons samen nog wel in de vergeving van onze zonden, in de verzoening van al tekort en gebrek, en in de erkenning van uw hulp en bijstand, om Jezus willen, amen. Psalm 69, het vierde vers. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend en zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutgeer nog de hoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Psalm 69, het vierde vers. ontvang u de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. De dienst van donderdagavond zal deze week op woensdagavond zijn, zo de Heere wil.